Gemeente, eerst even een paar mededelingen. Er is vandaag de eerste huwelijksafkondiging van het huwelijk van Gerben But en Wianda Verhagen. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er één collecte en die zal voor de diaconie zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 74ste psalm. En daarvan het tweede en het twaalfde vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. En gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. 2 en 12 van 74. Gemeente, luisteren wij nu samen eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen opnieuw in het boek van de profeet Zacharia. We beginnen in het 7e hoofdstuk bij vers 8. En we lezen tot en met het 8e vers van hoofdstuk 8. Dus 7 vers 8 tot en met 8 vers 8. En dan zingen we na de schriftlezing uit Psalm 9, vers 18, Nooddruftigen vergeet God niet. Verder geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, zeggende, alzo sprak de Heere der heerscharen, zeggende, richt een waarachtig gericht en doet goedertierenheid en barmhartigheden de een aan de ander, en verdrukt de weduwe nog de wees, de vreemdeling nog de ellendige, en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. Maar zij weigerden op te merken en togen hun schouder terug, en zij verzwaarden hun oren opdat zij niet hoorden, en zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Heere der heerscharen zond in zijn geest, door de dienst van de vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van de Heere der heerscharen. Daarom is het geschied, gelijk als hij geroepen had, doch zij niet gehoord hebben, alzo riepen zij ook, maar ik hoorde niet, zegt de Heere der heerscharen. Maar ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke zij niet kenden. En het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, nog wederkeerde, want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting. Daarna geschiedde het woord des Heren der heerscharen tot mij, zeggende, alzo zegt de Heren der heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver, ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heren, ik ben wedergekeerd tot Sion, en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen, en Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg van de Heere der heerscharen een berg ter heiligheid. Alzo zegt de Heere der heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem, en ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen, en de straten van die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. Alzo zegt de Heere der heerscharen, Omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, zie, ik zal mijn volk verlossen uit het land van de opgang en uit het land van de nedergang van de zon. En ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen. En ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid. Wij lezen ook vanmorgen weer in de profetieën van Zacharia. De tekst voor de prediking vindt u in de verzen 2, 3 en 8b van het achtste hoofdstuk. Zacharia 8, vers 2 en 3 en dan het laatste deel van vers 8. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion, en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg van de Heere der Heerscharen een berg der heiligheid. En zij zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. In waarheid en in gerechtigheid. Laten wij de Heere eerst om zijn onmisbare zegen vragen. Wij zullen voorbeden doen voor de familie Lokker uit Stellendam. De moeder van zuster Lokker is in de afgelopen week overleden. En verder willen wij ook aan de Heere opdragen zuster Pieternella Arensman uit Stad, die in het ziekenhuis deze week een operatie moet ondergaan. Laten wij samen bidden. Tot u zien wij op, o getrouwe God, en wij mogen aan het begin van ons samen zijn uw naam allereerst wel in erkentenis en in dankzegging prijzen. Want wat wij vandaag zijn, dat is omdat u ons heel de afgelopen week weer gespaard hebt en verzorgd hebt. En omdat u tot op dit ogenblik ons draagt en spaart. Zou dat niet zo zijn, Heere, dan waren we hier niet meer. Dan waren we niet in de kerk. Dan zouden we niet eens meer in het land der levenden zijn. Onze adem is in uw hand. En gij regelt ons hele bestaan. Gezondheid en krachten komen uit uw hand. Het leven is een gedurige gave van u. En als u dat afsnijdt en als u uw zegeningen beëindigt en uw dragende trouw doet ophouden, dan is het met ons voorbij. Maar we zijn er nog. En u gaf ons nog veel. En u geeft ons ook vandaag nog weer veel. En het evangelie mag ons weer verkondigd worden. Het heil in Christus mag weer geboodschapt worden. Dat mag weer als een boodschap in onze oren klinken. U vraagt er nog weer onze aandacht voor. U geeft ons er nog weer uw belofte bij. Dat u dat woord ook wilt vergezeld doen gaan van de werking van uw Heilige Geest. En u roept er ons toe op om gedurig weer en zeker ook op de zondagen te bidden om dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven. En u zegt het en u meent het en we leren het als kinderen ook al zingen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Want al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heren, we zeggen wel eens dat is een kinderversje. En laat het dan zo wezen dat onze kinderen het ook mee kunnen zingen. Maar het is toch in feite niet meer dan een kinderversje. Het is een stukje van de Godsopenbaring. Het is uw eigen woord. En heren, als we dat u dan horen zeggen. En alles wat u zegt, dat meent u immers. Daar staat u achter. Dat is betrouwbaar. Als we het dan u horen zeggen. Wie zouden wij dan zijn om het niet te doen? En daarom, heren, als we het niet doen, dan blameren we onszelf. Stellen we onszelf schuldig. Zonde van nalatigheid kunt u ons aanrekenen. We hebben u op uw woord niet geloofd. We hebben u aan uw woord niet gehouden. Het is enkel ongehoorzaamheid. Het is enkel ongeloof. O God, bekeer ons dan. Bekeer ons voor het eerst en bij vernieuwing. Want als we al eens een keer met de rug naar de wereld zijn toe gaan staan, omdat u ons omdraaide en ons de weg terug deed gaan, dan moeten we belijden, dan zijn er nog zo vaak weer afwijkingen. En dan keren we nog zo vaak terug naar dat vroegere, naar de zonde. Heren, we moeten keer op keer bekeerd worden. Het zal ook nooit afgelopen zijn met de noodzaak van de waarachtige bekering, totdat uw volk en kinderen uiteindelijk inslapen, om straks aan de andere kant van de dood in een volmaakt bekeerde toestand wakker te worden. Als alle zonden zijn achtergebleven en alle onvolmaaktheden in het graf zijn gebleven. Heren, wij bidden van u, geef ons dan, zolang wij in dit leven zijn, maar gedurig weer de genade van de waarachtige bekering, dat we ons iedere keer weer met belijdenis van zonde en schuld, met erkenning van de vele tekortkomingen tot u wenden, om van uw vergeving te begeren en om door uw geest toch meer en meer herschapen te worden en naar het beeld van Christus te worden vernieuwd. Nu komen wij vanmorgen weer in uw huis, Heren, want u roept ons daar. En u roept ons hier omdat u een boodschap voor ons hebt. U hebt ons wat te zeggen. Mogen we er oren voor hebben, Heren, om de boodschap te verstaan. Meer nog, geef ons ook een hart om te begrijpen en om te verwerken en om te geloven. En mogen we zo onderwezen worden in de dingen die wijs kunnen maken tot zaligheid. Gaat het daar niet om in ons leven, Heren? En moeten we ons dat ook niet meer en meer realiseren? Wij die zo verdwaasd en verduisterd zijn door de zonde, wij die geen licht hebben en de weg niet kennen en u niet kennen. Wat hebben we het nodig dat ge met uw Heilige Geest ons verstand verlicht en ons hart ontsluit en onze wil neigt. Heren, doe het. En mogen we zo luisteren met een ontsloten hart, met een begerige ziel naar de woorden van het eeuwige leven. En bevatten die woorden waarschuwingen, Heren, terechtwijzingen, mogen we ze dan ter harte nemen. Bevatten die woorden bemoedigingen, beloften, toezeggingen. Heren, laat het dan geloofd worden en laat het vrucht dragen in ons leven. Ach, wij moeten u belijden dat we al zo vaak in de kerk gezeten hebben en dat het ons niet raakte. Dat kan aan allerlei factoren toegeschreven worden. Maar laten we het dan toch allereerst maar bij onszelf zoeken. Waren we erop afgestemd? Hadden we heilbegeerte in ons hart? Was er honger en dorst naar de door u verkondigde gerechtigheid? Zagen we uit naar die zaligmaker? Heren, bij dat soort vragen zal ieder toch ook beschaamd het hoofd moeten buigen. Want we moeten erkennen dat het er zo vaak niet was wat er eigenlijk zou moeten zijn. Is het dan een wonder, zo mogen we onszelf wel zeggen, dat het evangelie aan ons voorbij gegaan is? Heren, maar als er dan andere tijden zijn, dan zijn ze van u. Als we werkelijk met honger in ons hart naar uw huis komen, heren, dan hebt u toch de honger ook gelegd in het hart. Wilt u dan ook de verzadiging geven? En wilt u dan ook verlangen schenken om u de Heere te ontmoeten voor het eerst of bij vernieuwing? En mag dan zo in deze kerkdienst ondervonden worden dat u zelf ook in ons midden bent. En dat u uw woord kracht doet hebben in ons verloren leven. Zegen gij ons zo met allen die bij ons horen, ook al konden ze vanmorgen niet met ons mee opgaan naar uw huis. Ontfermt u zich over zieken, over bejaarden, over anderen, heren, die om welke reden niet naar de kerk kunnen komen. Laat u niet onbetuigd in hun leven, maar zoek ook hen op en spreek ook tot hun hart. En wilt u ook in hun leven doen zoeken de dingen die boven zijn. Wilt u genade schenken aan hen die een bijzondere weg van beproeving moeten gaan? We denken aan de familie Lokker, nu in de afgelopen week een bejaarde moeder door de dood is weggenomen na een moeilijk en lang ziekbed. Heren, geeft u ondersteuning en krachten ook in de dagen van rouw. Er moet veel verwerkt worden. Het moet ingeleefd worden dat er een plaats leeg is. Dat het inderdaad ook waar geworden is dat de dood daar zijn overwinning behaald heeft. En dat de dood als een onverbiddelijke vijand tenslotte tegenover elk mensenkind komt te staan om het leven weg te nemen. En dat doet pijn, heren. Dat herinnert ons ook aan onze eigen vergankelijkheid. Ach, wilt u maar geven als er veel te verwerken is, dat het hart tot u mag uitgaan en dat uw vertroostingen de ziel dan mogen verkwikken. Want dan is het bij u ook in dagen van droefheid en van rouw en van zielepijn hulp en heil te verwachten. Denk ook aan Pieternelle Arendsman, die naar het ziekenhuis moet in deze week. Geef dat de operatie die ze ondergaan moet slagen mag, dat de kwaal die haar plaagt mag worden weggenomen en dat ze er herstel in mag vinden en bij de operatie baat mag blijken te hebben. Maar laat uw aangezicht dan haar ook vergezellen, heren, en wilt u in ontferming op haar neerzien. Ach, wat zijn we afhankelijke mensen. En u hebt allerlei middelen om ons er pijnlijk soms aan te herinneren. Mogen we dan inderdaad maar de toevlucht nemen onder de schaduw van uw vleugelen. Daar is veiligheid en bij u is hulp. Heren, ontfermt u zich over allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wat er dan ook aan leed verwerkt moet worden en wat er dan ook aan stille pijn gedragen wordt. Heren, laat de weg tot u mogen worden betreden. En openbaar het van uw kant dat u een gewillig hoorder van het gebed zijt. En dat u gereed staat om te helpen in de nood. Vergeef genadig onze zonden, heren. Scheld ze ons kwijt. En doe niet met ons naar wat wij misdreven hebben. Uw wet confronteerde ons vanmorgen met onszelf. Uw wet confronteerde ons ook met uw eigen heiligheid. Heren, het past niet bij elkaar. U de heilige God en wij verdorven zondaren. En toch mogen we in uw huis zijn. Toch mogen we uw woord horen. Toch maakt u geen einde. Heere, onze zonden getuigen tegen ons. Maar kennelijk is er bij u doen aan. Er is raad. Er is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Verzoen onze schuld dan, o Heere. En delg onze ongerechtigheden uit. En hoor ons, maar niet om onze eigen gerechtigheden. Laten we alstublieft niet denken dat er nog iets goeds in ons over is, waarmee we voor u kunnen bestaan en u kunnen behagen. Maar hoor ons en vergeef ons, alleen om Jezus wil. Om zijn verdiensten, om zijn gerechtigheid. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 102e psalm, het 7e en het 8e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, en reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. 7 en 8 van 102. gemeente, we hebben al eens eerder gezien dat de hoofdstukken 7 en 8 uit het boek van de profeet Zacharia bij elkaar horen. Maar als we dan, zoals we vanmorgen deden, het laatste deel van hoofdstuk 7 lezen en dan doorlezen in het eerste deel van hoofdstuk 8, dan moet ons toch wel iets heel bijzonders opvallen. Iets wat eigenlijk onverklaarbaar is. Wat niet minder dan een groot wonder is. Want wat zegt de Heere nou in het laatste deel van hoofdstuk 7? Hoe eindigt dat hoofdstuk nu? Daarom is het geschied, gelijk als hij geroepen had, doch zij niet gehoord hebben, alzo riepen zij ook, maar ik hoorde niet, zegt de Heere der Heerscharen. Maar ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke zij niet kenden. En het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, nog wederkeerde. Want ze stelden het gewenste land tot een verwoesting. Enkel oordeel. God heeft zijn volk verlaten. Want ze hoorden toch niet naar hem. Zij hadden hem verlaten. Ze vroegen niet naar hem. En daarom, ze hebben uitgesproken dat ze hem wel konden missen. En dan laat de Heere hen voelen wat dat is, om God te moeten missen. Dan trekt hij zich terug. Is dat een wonder? Nee, dat niet. Dat zo staat in het slot van hoofdstuk 7... Dat is geen wonder, want de Heere is geen ledig aanschouwer. De Heere ziet de zonde, maar hij ziet ze niet door de vingers. Hij rekent ermee af. Hij is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Het staat zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid staan hem niet toe om net te doen alsof de zonde een onschuldige zaak is. En dan begint hoofdstuk 8 met te vertellen dat de Heere toch weer is teruggekeerd naar Jeruzalem. En dat hij toch weer in Jeruzalem woont. En dat zijn volk daar toch ook weer wonen mag. En dat hij hun God wil zijn. En dat zij zijn volk mogen zijn. En dat zal niet zonder resultaat blijven, want nou zal Jeruzalem een stad der waarheid genoemd worden. En de berg van de Heere der Heerscharen een berg der heiligheid. Rijke zegeningen geeft de Heere als hij terugkeert naar Jeruzalem. En als hij zijn volk daar ook weer doet terugkeren. Is dat niet onbegrijpelijk? Die overgang tussen hoofdstuk 7 en 8. Is daar een verklaring voor te geven? Waar is dat dan aan te danken? Waarom doet de Heere dat? Wel, op die vraag zoeken we vanmorgen een antwoord. Maar we doen dat wel in het geheel van de context waarin onze tekst staat. En onze tekst vertelt ons dus, en dat is eigenlijk het thema van de boodschap, dat de Heere weer in Sion woont. Maar het eerste waar we dan daarbij op moeten letten is dat dat zo is nadat hij lange tijd afwezig is geweest. Want we moeten de beloften in vers 2 en in vers 3 en in 7 en 8 en eigenlijk alle andere beloften in dit hele hoofdstuk, want er staan er veel meer nog en we hebben er al eens een paar met elkaar overdacht bij eerdere gelegenheden. We moeten die beloften in hoofdstuk 8 wel altijd zien tegen de achtergrond van hoofdstuk 7. Want anders ontgaat ons het wezenlijke. En daarom begon ik daar vanmorgen ook met zoveel nadruk mee. U weet nog de situatie? Er is een gezantschap gekomen naar Jeruzalem met de vraag of ze met vasten en met de praktijken die bij vasten horen, wenen en zich afzonderen, of ze daar nu nog mee door moeten gaan. Ze hebben dat nu 70 jaar gedaan, maar nu is de tempel in herbouw en nu is er inderdaad al, zijn er al vorderingen gemaakt en nu begint het er al op te lijken dat inderdaad straks het huis van de Heere weer helemaal klaar zal zijn. Is er dan nog wel reden om door te gaan met vasten en te rouwen over de verwoesting van de tempel en over de verwoesting van de stad? Als Zacharia op die vraag een antwoord geeft, en het is zoals u zich herinnert in de eerste plaats helemaal geen rechtstreeks antwoord. Het is een antwoord in de vorm van een tegenvraag. Als de Heere aan die vragenstellers ook een vraag stelt, namelijk toen jullie zoveel jaren nu gevast hebben, waar deed je dat eigenlijk voor? Wie beoogde je daar nou eigenlijk mee? Heb je dat nou mij gedaan? Stond ik daar nou in het middelpunt? Als Zacharia dus de vraag gaat beantwoorden en aanvankelijk dus nog op een betrekkelijk indirecte wijze, dan gaat hij de situatie ophalen zoals die in het verleden was. Jullie kunnen wel komen met de vraag of je nog door moet gaan met vasten en of die vasten dagen nog wel beoefend moeten worden. Maar laten we eerst nog eens even teruggaan naar de aanleiding van al de ellende. Wat is er gebeurd? Waarom kwam die ballingschap? Waarom werd die tempel verwoest? Waarom werd de stad Jeruzalem een puinhoop? En dan herinnert de profeet aan wat zijn vorige collega's, de profeten uit vroeger tijd, hebben gezegd. De boodschap die zij namens de Heere hebben gebracht. De boodschap die zij spraken, en u moet dat nog maar eens nagaan in het slot van hoofdstuk 7. De boodschap die zij spraken door Gods geest. Zacharia aarzelt niet om het zo te zeggen. Het waren geen mensenwoorden die daar toen klonken, maar het waren Gods woorden. De Heere sprak door zijn geest via die profeten. En door zijn geest riep hij het volk op om te leven naar Gods wet, waar zoveel aan mankeerde. En in die oproep van de profeten, en dat is het punt wat Zacharia speciaal benadrukt, in die oproep van de profeten werd dan speciaal gewezen op de verplichting om te leven naar de tweede tafel van Gods wet. En die tweede tafel van Gods wet, die eist immers van ons dat we onze naasten zullen liefhebben als onszelf. En dan met name met het oog op de meest kwetsbare mensen in de samenleving. De weduwen, de wezen en de vreemdelingen. Die toch al in vele opzichten tot de rechtlozen en de onbeschermden behoorden. Tot de mensen die gemakkelijk konden worden uitgebuit en misbruikt. Maar God nam het altijd voor die minder bedeelden op. Zo vaak als we in het woord van God lezen dat de Heere zorg wil besteden aan weduwen en wezen en vreemdelingen. En die daarom zijn volk onder de verplichting brengt om juist ook voor die categorieën mensen in de samenleving een open, warm kloppend hart te hebben. God zorgt voor de ellendigen, die de weduwen en de wezen en de vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Zoals Psalm 146 zingt. En hij wil dat zijn volk in dat opzicht ook zijn beeld vertoont. Maar er kwam niks van terecht. Zoals het volk al de geboden van de Heere vertrapt en vertrapte, zo hebben ze ook deze roepstemmen van Gods profeten die door de geest spraken naast zich neergelegd. En als de profeet Zacharia dat nog eens ophaalt, dan gebruikt hij een aantal kernachtige woorden om aan te geven hoe zij eigenlijk gedaan hebben. Ze weigerden op te merken. Ze onttrokken hun schouder aan het juk. De Heere wilde hen het juk van zijn geboden opleggen. En zijn geboden zijn niet zwaar. Zeker niet voor hem die begeert te leven en te wandelen in de vreze des Heeren. En wiens hartelijke begeerte het geworden is. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Voor zo iemand is Gods gebod helemaal niet zwaar. Het is voor een zondaar die onbekeerd wil blijven zwaar om de wet te doen. Maar dat zit niet in die wet, dat zit in zijn verdorven hart. Maar iemand die van de Heere genade ontvangen heeft om gewillig te zijn. Een gewillig gemaakt volk. Dat mag toch inderdaad ook wel eens zeggen. Hoe lief heb ik uw wet. Wel nu, wat Israël deed toen de Heere dit juk van die geboden op dat volk wilde leggen was. Ze gedroegen zich als een... als een koe, als een rund dat voor de ploeg moet lopen en dat een juk opgelegd krijgt, maar dat onwillig is en alles doet om dat juk niet opgelegd te krijgen. Ze onttrokken hun schouder aan de wet. Een ander beeld dat de profeet gebruikt is, ze stopten hun oren toe. Zodat als namens de Heere gesproken werd, ze het niet eens hoorden, ze wilden het niet horen. En nog een sprekend beeld. Ze maakten hun hart, hard als een diamant. En u weet, een diamant is ontzaggelijk hard. Dan moet u dat woord diamant hier niet opvatten als een edelsteen. Maar als een bewijs van iets dat onverbreekbaar is, dat hard is. En zo hebben ze hun hart gesloten gehouden. En dat terwijl de Geest des Heren werkte. En dat terwijl de Heere aan hun hart klopte. En dat terwijl de Heere riep. Maar zij hoorden niet. Geen wonder dat toen het oordeel kwam. Niet terstond. Nee, de Heere heeft lange tijd geduld gehad. Maar tenslotte kwam het oordeel. En hij stormde hen weg. Hij verstrooide hen in de ballingschap. En dat land waar ze uit weggetrokken waren, bleef als een woestenij achter. Leeg. Onvruchtbaar. Zo is het gegaan. En dat haalt Zacharia nog eens een keer op. Dat moeten ze goed weten. Voordat ze een antwoord krijgen, een definitief antwoord op die vraag omtrent de vaste dagen, moeten ze zich nog eens heel goed realiseren wat de oorzaak van hun ellende is. Zo is het gegaan, zegt de profeet. En wie moet zich daar nou over verbazen? Doet God onrecht? Maar al hoeven we ons er niet over te verbazen. Het is wel zaak dat we ervoor beven. En dat kan de profeet ook best op het oog gehad hebben om die mensen nog eens een keer echt hun zonden in gedachtenis te brengen. En de ernst van het kwaad voor de aandacht te halen. God laat niet met zich spotten. Hij ziet het kwaad, maar hij keurt het nooit goed. En hij kijkt er nooit overheen. Hij kijkt nooit gauw een andere kant uit, om zo te zeggen, zodat hij het niet zien zal. En als zijn woorden versmaad worden en zijn liefde miskend wordt, en al de worstelingen die hij worstelt via zijn profeten om het hart van zijn volk weer te mogen innemen en daar te mogen regeren, als dat allemaal mislukt, dan mag een mens echt wel voor Gods straffen beven, gemeente. Dan moet u alleen maar die ene uitdrukking bekijken die de profeet gebruikt in het 14e vers van hoofdstuk 7. Ik heb hen weggestormd. Want als God gaat stormen, dan hebben wij geen been meer om op te staan. Dan worden we werkelijk weggestormd. En dat komt ervan. Als we onze oren dichtstoppen als hij spreekt. En als hij tot bekering roept. En als hij ons zijn heil laat horen. Dat komt ervan. Als we ons hart verharden. En als we onze schouder wegtrekken. Als de Heere ons zijn juk op wil leggen. Doen we dat? Gemeente, doen we dat? Dan kunt u van Zacharia te horen krijgen wat ons dan te wachten staat. En wilt u het daarop laten aankomen? Durft u het te wagen? Nog langer tegen God en tegen zijn woord u te verharden? Nog langer onbekeerd voor te leven? Durft u nog langer tegen de Heere te zeggen, Heere, wijk van mij, want ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen. Durft u nog langer de goede tierenheden des Heere klein te achten, als hij het goede met u voor heeft, het behoud van uw ziel zoekt, daarin de verkondiging van zijn woord omworstelt. Durft u nog langer tegen de Heere te zeggen, Heere, maar ik wil echt niet. Durft u het erop te wagen? En dan straks wel te zien hoe het afloopt. Of laten we ons, zoals de Heere dat toch beoogt, terugroepen. Voordat het te laat is. Waarschuwen voor het kwaad dat ons wacht, voor de ellende waar we straks in omkomen. Wel gemeente, het is tegen deze achtergrond en het is altijd tegen deze achtergrond dat de Heere zijn evangelie laat verkondigen. Dat evangelie dat komt altijd in de situatie waarin wij ons gezondigd hebben. Waarin wij door de zonde ons terecht hebben doen komen. Het evangelie komt niet tot ons in een soort neutrale situatie. Het evangelie van Gods genade is een evangelie voor zondaren bedoeld. Het is tegen deze achtergrond dat de profeet Zacharia de boodschap mag gaan verkondigen die de geest hem ingeeft. En die we door de pen van Zacharia bewaard hebben gevonden in het 8e hoofdstuk van dit boek. God had de stad verlaten. Dat vinden we treffend beschreven in de profetieën van Ezechiël. Ezechiël heeft dat zien gebeuren. Visionair natuurlijk. U weet wel dat het bewijs van de aanwezigheid van de Heere gelegen is in de Shechina. Dat is de heerlijkheid des Heren, waar het huis van de Heren, de tempel in Jeruzalem, van vervuld was. Die wolk, ja, in het Oude Testament, in het begin van het Oude Testament, bij de geschiedenissen van Israëls woestijnreis, dan kom je hem al tegen in de wolken en de vuurkolom, waarin de heerlijkheid van de Heren was. En als die tabernakel gebouwd is, dan daalt die heerlijkheid van de Heren op die tabernakel neer. En straks in de tempeldagen van Salomo, bij de ingebruikneming van de tempel, dan is het weer diezelfde Shechina, die heerlijkheid van de Heren, die de tempel gaat doorwonen en vervullen. Wel nu, Ezechiël heeft gezien dat die Shechina die tussen de cherubs zit op het verzoendeksel van de ark omhoog gegeven werd en verplaatst werd naar de dorpel van het huis. Dan staat de Heere bij de deur. En dan wacht hij daar. Begrijpen ze het nu? Dat God aan het weggaan is. Maar nadat de Heere daar in zijn heerlijkheid een ogenblik bij de dorpel van het huis gewacht heeft. En moet constateren dat er geen verandering in het volk teweeg gebracht wordt. En dat ze het niet opmerken en niet verstaan. Ziet de profeet dat die heerlijkheid des Heeren opnieuw opgeheven wordt. En dat hij vertrekt in oostelijke richting. En dat hij blijft wachten op de berg. Aan de oostkant van Jeruzalem, de Olijfberg. Maar ook dan nog geen opmerking en dan vertrekt de Heer. En toen bleef het volk in grote ellende achter. Toen hadden de Babyloniërs ook vrij spel en toen konden ze de muur doorbreken en de stad binnengaan. God beschermde niet meer, de Heer was geen vurige muur meer rondom zijn volk. Hij had ze losgelaten, prijs gegeven en de Babyloniërs konden hun verwoestend werk doen. En van de stad bleef een puinhoop over en van de tempel bleef een ruïne over. En wat gaat er nu gebeuren? Nu komt God terug. En noemt u dat dan maar onmiddellijk een wonder, gemeente. Want als ooit blijkt dat God zijn heil geeft, niet op grond van enige verdiensten van Israël, of van welk mensenkind ook, dan is het wel hier. Als ooit blijkt dat de Heere het doet om zijn grote naams wil alleen. En zo heeft de profeet Ezechiël de terugkeer van de Heere naar Jeruzalem voorspeld. Als een woord met een woord waarin de Heere gezegd heeft, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naams wil. Als ooit blijkt dat dat de grondslag van het werk des Heren is, dan is het wel in de terugkeer uit de ballingschap. God doet het omdat hij is zoals hij is. Omdat hij genadig is. Hij doet het om zijn zelfs wil. Of nog anders gezegd, hij doet het uitsluitend om Christus wil. En dat duidt de profeet Zacharia aan op een hele oudtestamentische wijze in vers 2 van hoofdstuk 8. Hij wijst op de ijver van de Heere. Dat is zijn naijver. Dat is zijn jaloersheid. Is God jaloers? Ja, maar niet in een zondige manier. God is jaloers omdat Israël zijn bruid is. Zijn verbondsvolk. Zijn bruid, zei ik. En die bruid heeft het verknoeid. Die houdt het met andere goden. Is ontrouw. God heeft alle recht op echtscheiding. Hij kan ze wegsturen. En voorgoed wegsturen. Maar hij kan niet van haar af. Hij had al eens gezegd in de profetie van Hosea, lees je het. Hoe zou ik u overgeven? Hoe zou ik u overleveren? Mijn hart is in mij omgekeerd, al is ze nog zo ontrouw geweest. En al heeft ze het nog zo verbruikt. Hij kan niet ophouden haar liefde hebben. Hij kan niet anders doen dan denken aan het verbond dat hij met haar gesloten heeft. En zoals hij het bij Jeremia gezegd heeft, zo is het eigenlijk inderdaad achter de achtergrond van Zacharia's woorden ook. Zijn ingewand rommelt van barmhartigheid als hij aan zijn weggelopen bruid denkt. En dat is de achtergrond van die uitdrukking Gods ijver. Waarom ijvert de Heere? Omdat hij zijn bruid niet bij die ander wil laten. Hij is als een jaloerse man die het niet verwerken kan dat zijn vrouw hem ontrouw is geworden. En die er alles aan doet, niet om haar te verstoten, maar om terug te krijgen. Want ze hoort bij hem en hij wil haar niet missen. En vanwege de gebleven liefde kan hij haar niet missen. En dat is nou bij God in volmaakte zin werkelijkheid. Hoe ze hem dan ook behandeld heeft, zij heeft wel reden om haar zonden te bestraffen en te kastijden. En dat zingt de psalm ook schoon, zo om hun zonden straffen ondervonden. Maar de Heere neemt niettemin alle maatregelen die genomen moeten worden om haar terug te krijgen. En om naar haar terug te gaan. En als hij dan gaat ijveren, dan gaat hij tegelijkertijd ook tegen die anderen die haar ondergang beogen ijveren. Dan spreekt de profeet in één adem van zijn grote grimmigheid, waarmee hij die heidenen die zijn volk zo hard en zo hardvochtig en wreed behandeld hebben, dan gaat hij in zijn grote grimmigheid met die volkeren afrekenen. Nou, zegt u nou maar, heeft Israël deze behandeling van de kant van de Heere verdiend? In geen enkel opzicht. Is er in Israël sprake geweest van een terugkeer tot de Heere? Kwamen zij naar hem toe? Hebben ze met schuld en met erkenning van hun ongerechtigheid voor hem beleden wie ze geweest zijn en wat ze gedaan hebben? Ging dat zo? Gaat dat zo in een mensenleven? Dat een mens naar de Heere toe gaat en dat hij tegen de Heere gaat zeggen, Heere, ik heb gezondigd. Ja, dat gaat wel zo. Maar als dat zo gaat, hoe komt het dan dat het zo gaat? Is dat omdat die mens op een gegeven ogenblik, nou zeg ik het heel populair, eieren voor zijn geld kiest? Omdat dat leven onder het ongenoegen van de Heere ook niks is? Is dat omdat de mens zelf gaat beslissen, ik ga terug? Oh nee, als een mens teruggaat naar de Heere met schuldbelijdenis, dan is dat omdat de Heere eerst naar die mens gegaan is. En anders gebeurt het ook niet. Het is omdat de Heere het in het hart legt. Het is omdat de Heere het hart verbreekt en vertedert. Het is omdat de Heere de schuld voor de ogen stelt. Het is omdat de Heere onrust schept in het binnenste. Het is omdat de Heere zijn werk, zijn genadewerk, zijn ontdekkend genadewerk aan het doen is. Daarom gaan de ogen open. Daarom wordt het hart verbroken. Daarom gaat de mens zijn schuld voor God belijden en om bekering en vergeving smeken. Maar uit zichzelf zal geen mensenkind het doen. Ook niet als hij onder de hevigste oordelen van de Heere verkeert. Dan zal het alleen maar zo wezen. Ik heb ze geslagen en ze hebben geen pijn gevoeld. Wat bewijst de belofte van de profeet Zacharia? Dat de Heere terugkeert. Dat het aan de Heere te danken is. Dat het aan zijn ijver te danken is. Dat het aan zijn trouw te danken is. En hier ziet u op welke grond het koninkrijk Gods gebouwd is, gemeente. Het is gebouwd op de ijver van de Heere. En omdat de Heere zo'n ijverig, zo'n naijverig God is, die de zondaar niet in de handen van de macht van het kwaad wil laten, daarom is God ook de getrouwe God die de werken van zijn handen niet laat varen. En dat is het geheim van de zaligheid van Christus kerk. Dat mag de profeet Zacharia hier in oud-testamentische woorden verkondigen. De zaligheid, het geheim van de zaligheid van Christus kerk is dat God is zoals hij is. Als hij zo niet was, dan kwam er niks van terecht. Ik doe het niet om uwentwil. U verknoeit het iedere keer weer, hè? Ook al mag u de Heere vrezen. Ook al weet u van ontmoetingen met de Heere. Ook al kunt u in uw leven punten en plaatsen aanwijzen waar duidelijk de Heere tot uw ziel sprak. Momenten waarop u zich ook verheugen mocht in de goede tierenheden des Heeren. Plaatsen waar u werkelijk voor Gods aangezicht geknield hebt gelegen en schuld hebt beleden en genade hebt gesmeekt en de gunst van de Heere hebt geproefd. U kunt dan wel zeggen op zulke momenten dat u de Heere hartelijk zult liefhebben en u meent het op dat moment ook nog. U kunt er wel een hartelijk voornemen hebben om de Heere alleen te dienen en met geen andere goden ooit van doen te willen hebben. De wereld te verlaten, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Het hart kan er vol van zijn om die keus te maken en die keus nog eens een keer opnieuw te maken. Maar de praktijk heeft u geleerd en als u eerlijk wilt wezen, dan zult u alle aanleiding hebben om het ook te erkennen. Dat u het van uw kant toch alleen maar weer verknoeit. En verknoeien zult. Kunnen we eigenlijk wel anders dan het verknoeien? Komt het dan toch nog goed? Ja, het komt toch goed met Christus Kerk en met allen die een waar geloof hebben ontvangen. Maar niet omdat zij zo volhardend zijn. En niet omdat zij zo getrouw zijn. En niet omdat zij zo dicht bij de Heere blijven. En niet omdat zij zo'n kinderhart hebben dat alleen maar in aanhankelijkheid aan hem en bij hem wil blijven. Maar het komt goed omdat de Heere niet verandert. Daarom zijn de kinderen Jacobs niet verteerd. Daarom zoekt de Heere ze keer op keer weer op. Oh ja, hij weet wel dat ze kastijdingen verdiend hebben. En die zijn ook nog met de beste bedoelingen gegeven. Opdat ze de zonde zouden afsterven en zijn er heiligheid deelachtig zouden worden. Maar het is ten diepste omdat de Heere niet verandert. Daarom zei hij het ook en houdt hij zich er ook aan. Ook al zouden zij zich er niet aan houden. Hij heeft gezegd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En hij mag met alle recht van de zijnen vragen, als hij genade verheerlijkt heeft in hun leven, dat zij hem ook nooit zullen begeven en dat zij hem ook nooit zullen verlaten. Maar al zouden ze dat wel doen, dan zal het nog waar blijven. Ik, zegt de Heere, zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daarom denkt hij nog aan ze. Ook al kan het wel eens een tijd lijken dat hij ze ook vergeten is. En dan gaat dat volk klagen en zeggen, de Heer heeft me vergeten, de Heer heeft me verlaten. Maar het is niet waar. Het kan niet waar zijn. En hij is degene die ze weer opzoekt. En hij is het die het in hun hart weer doet leven. En hij is het die hun met schuldbesef doet terugkeren. En hij is het die het hart verbreekt. En hij is het die de bekering werkt, bij aanvang en bij voortgang. Niets en nooit iets uit ons. Ook de bekering niet. Gemeente, het is genade als Zacharia mag verkondigen en dat woord van de Heere mag doorgeven dat hij naar Sion is teruggekeerd en dat hij daar weer wonen wil. Dat is onverdiende gunst alleen. En als hij dan komt hij nooit met lege handen. Maar dan gaat het allemaal weer hersteld worden. Dan komt hij en dan brengt hij alles mee. Weet u van die dingen af? bij aanvang en bij voortgang de opzoekende liefde van de Heere gesmaakt. En dan ook in de weg van gedurig weer bekeerd worden, ingeleefd wat het is om leed te dragen. Over de vervreemding die we zelf over ons heen halen. Dat we God weer kwijt zijn. En dan de wondere ondervinding en nochtans zag hij op mij neer. Nochtans, toch door hem te worden meegeteld onder de burgers van Sion. Zodat je niet eens jezelf erbij hoefde te rekenen. En alles in je leven nog eens na moest gaan en alles bij elkaar op moest stellen wat er misschien allemaal op zou kunnen wijzen dat je ook een burger van Sion bent. Maar wat een wankele grond is dat. Maar nou door de Heere te worden meegerekend. En het uit zijn mond te mogen horen, ik ben uw heil. Of is dat juist de worsteling? Is dat juist de strijd, de twijfel, de bange vraag, de grote onzekerheid? Hoe kom ik dat te weten? En hoe komt het ooit tussen God en mijn ziel goed? Hoe vind ik ooit aanneming in de gunst en in de genade van de Heere? Ik heb tegen hem gezondigd en mijn ongerechtigheden getuigen tegen mij. Wat moet ik doen? U hoeft uzelf niet op te knappen. Dat is één. U hoeft uzelf geen verdiensten te geven. Dat lukt toch niet. U hoeft alleen maar te leren. En dat is moeilijk. En als God het leert, dan is het gemakkelijk. U hoeft alleen maar van genade te leren leven. Genade nodig te hebben. Niks van onszelf te verwachten. Maar het van de getrouwe God en zaligmaker verwachten. Want daar ligt het geheim altijd weer. En als de Heere dat dan zo doet, zo naar Jeruzalem terugkeert, dan moet u weer zien wat er allemaal gaat veranderen. Want dan kan die stad een andere naam krijgen. Stad der waarheid gaat ze heten. De kanttekeningen zeggen dat dat bedoelt dat daar in de stad Jeruzalem de waarheid verkondigd zal worden. Dat kan zo zijn en dat zal zeker zo wezen. Maar of dat nou de eigenlijke verklaring van die nieuwe naam is, het zou ook kunnen wezen dat waarheid hier verstaan moet worden als trouw, als waarachtigheid. En dat bewijst de Heer. Dat hij waarachtig is. En vanwege Gods waarachtigheid is hij teruggekomen op zijn woord. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat hij tot Israël gezegd heeft, dat herroept hij niet. Vanwege Gods waarachtigheid woont hij nu weer in die stad. En omdat de Heere, de waarachtige God, daar woont, daarom heet Jeruzalem ook een stad van de waarachtigheid. En als God daar woont, dan gaat de Heer en het volk dat hij daar doet wonen ook doen delen in de deugden waarin hij zelf deelt. Dan zijn er ook nog wel mededeelbare eigenschappen. U weet dat de deugden, de eigenschappen van de Heer wel eens onderscheiden worden tussen mededeelbare en onmededeelbare. Nou, de onmededeelbare die zijn alleen voor God en daar is niks van in een schepsel terug te vinden. Maar de mededeelbare eigenschappen, daar krijgt Gods kind in de weg van de vernieuwingen, van de herscheppingen, van de wedergeboorte en van de heiligmaking tot op zekere hoogte deel aan. En dan worden zij ook waarachtige mensen. Kinderen die niet liegen zullen. En wilt u nou heel goed beseffen wat dat betekent als Jeruzalem de stad van de waarheid genoemd gaat worden? Dan moet u naast de profetie van Zacharia, en we letten dat we doen dat vaker niet waar, schrift met schrift vergelijken. Dan moet u naast de profetie van Zacharia het eerste hoofdstuk van de profeet Jesaja eens leggen. En dan in het 10e vers van hoofdstuk 1. Hoort des Heren woord, gij oversten van Sodom. Neemt ter oren de wet van onze God, gij volk van Gomorra. Heeft de profeet het dan over Sodom en Gomorra? Wel, nee, die steden bestaan al jaren niet meer. Maar als hij Sodom en Gomorra gebruikt als aanduidingen, dan duidt hij daar Jeruzalem mee aan. Jeruzalem is Sodom geworden. Jeruzalem is Gomorra geworden. En wilt u het nog krasser uitgedrukt vinden in dezelfde profeet? Vers 21. Hoe is de getrouwe stad? Daar heb je dezelfde uitdrukking. De stad van de trouw en van de waarheid. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Ze was voorrecht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers. Gods bruid is een prostituee geworden. Verschrikkelijk. En wat komt daar van terecht? En dan de overvloedige genade Gods in datzelfde hoofdstuk, vers 26. En ik zal u uw rechters wedergeven als in het eerst, en uw raadslieden als in de begin. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad genoemd worden. Wat een groot, onzegbaar groot wonder is het zaligmakerswerk toch. Wat maakt de Heere van iets onooglijks, iets verfoeilijks, iets verwerpelijks, iets dat eeuwige ondergang verdiend heeft. Wat maakt de Heere daar iets moois van? Als hij zelf er maar komt wonen. Wat wordt een zondig verloren mensenleven veredeld en geadeld als de Heilige Geest zijn intrek wil nemen in dat centrum van zo'n bestaan in het hart. En als de Heilige Geest gaat vernieuwen en herscheppen, als hij van mensen die van nature niet anders zijn dan leugenaars, wier mond, wier kelen geopend graf is en wier voeten snel zijn om bloed te vergieten, als hij van zulke mensen mensen maakt waarvan de Heere zegt het zijn kinderen die niet liegen kunnen, dat hij de zachtmoedige zal versieren met heil, dat hij van Jeruzalem, die stad die Sodom heet en Gomorra genoemd wordt, en die met een vrouw van lichte zeden vergeleken wordt, en er is niks overdrevens mee, dat hij daar een stad van waarheid en waarachtigheid en betrouwbaarheid maakt, dat er mensen mogen wonen die het beeld Gods gaan vertonen en die in nieuwheid des levens mogen wandelen en die geheiligd en gereinigd worden door zijn Heilige Geest. Wat een zaligmakerswerk is het werk van de Heere toch. En daar kun je toch nooit eigenlijk genoeg bewondering en aanbidding voor hebben. Hoe zouden we God ooit kunnen danken voor weldaden van deze aard, als we er zelf ook in mogen gaan delen? Hoe zouden we de Heere ooit, de eeuwigheid zal er niet eens lang genoeg voor zijn, gaan erkennen voor onverdiende zaligheden die zijn volk van hun God genieten mag? Jeruzalem, een stad der waarheid. En de berg des Heeren een berg der heiligheid. Want God laat het niet bij de vergeving van zonden. En God laat het niet bij de aanneming tot kinderen. En God geeft ook de innerlijke vernieuwing en de heiliging. Zodat het volk des Heeren door de apostel Petrus genoemd kan worden. Niet alleen een uitverkoren geslacht, maar ook een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Gekocht met zijn bloed. En gereinigd en geheiligd door zijn geest. En dat is allemaal zijn werk. Twijfel er niet aan, zegt de profeet erachteraan. Twijfel er niet aan. Het is echt waar. In waarheid en in gerechtigheid. Zo zal ik hun God zijn. En zo zullen zij mijn volk zijn. Ja, nee, ja. Te groot om te geloven, nietwaar? Niet te groot om te geloven dat het een ander te beurt valt. Maar wel te groot om te geloven dat het mij te beurt valt. Als je dan toch een beetje een blik in jezelf geslagen hebt. En je hebt een klein beetje gezien wie je bent. En als dat woord van de Heere, dat ontdekkende woord, terecht gekomen is en je hebt iets ontdekt van wat de Heere in je leven al lang gezien heeft en waarom die je eigenlijk verfoeien moest en wegdoen moest. Kun je toch niet geloven dat de Heere zo in ontferming naar je omkijkt? Dan is het toch te groot om te geloven? Is het geen verbeelding? Dat zou wel vreselijk zijn als de Heere deze dingen zou zeggen en niet doen. Dat zou wel vreselijk zijn als de Heere dit als een fabeltje vertelt. En als een mens zich op grond hiervan dan rijk zou gaan rekenen en dan straks tot de ontdekking komt dat het een onbetrouwbaar woord was. Maar de armen en verslagenen van geest en die voor Gods woord beeft, die hoeft er echt niet bang voor te wezen dat de Heere hem een fabel vertelt. En dat de Heer het niet meent. En dat je je toch nog vergissen kunt als je tot deze God vlucht. En als je op deze God je vertrouwen leert stellen. En als je je anker leert uitwerpen bij hem. En als je je ellende neerlegt bij hem. En als je je hart voor hem ontboezemt bij hem. Nee, je vergist je niet. Je komt niet op een verkeerd adres. En het zal niet blijken straks een teleurstelling te zijn. Het staat op recht en waarheid Paul als op onwrikbare steunpilaren. En dat wil de Heere maar zeggen als zij het laatste, het achtste vers gaat besluiten met die woorden in waarheid en in gerechtigheid. Het werk van Gods genade, het zaligmakerswerk, dat is gefundeerd. Dat ligt, de grondslag daarvan ligt in de deugden Gods. Ik zei het al, dit gebeurt omdat God is die hij is. Niet om wat hij geeft, maar om wat hij is. En wie daaraan denkt te kunnen wrikken, al zou het de duivel zelf zijn, die zal ontdekken dat er niks te wrikken valt. Want het is God die het gezegd heeft. Gemeente, wat zeggen deze dingen ons? Heel persoonlijk. Natuurlijk, je kunt deze tekst betrekken op de kerk, zoals ik eigenlijk deed op het volk Gods in het algemeen. Je kunt deze tekst, en eigenlijk is dat ook het eerste betrekken, en dat hoort dan ook wel te gebeuren en zeker gezegd te worden. Je kunt die tekst betrekken op de situatie van het volk Israël toen. Maar als je nagaat in de geschiedenis van Israël, is het wat Sion, wat Jeruzalem betreft, nu ooit wel eens zo echt waar geworden? Dan moet je zeggen, nee, ik zou niet weten wanneer dat zo geweest is. Vandaag ook nog niet. Dan zal het dus nog gebeuren. Dan zal de Heere dit nog in petto hebben voor zijn volk van Abraham, Isaac en Jacob gesproken, ja. Maar wat zou ons dat baten? als we er zelf buiten stonden. Als wij dat heil des Heren nooit delachtig gingen worden. En als wij die zaligheid die in God in Christus geopenbaard heeft nooit echt gingen beleven. Als dat hart van ons leeg zou blijven. Of als de duivel die daar zijn intrek heeft genomen daar zou blijven wonen. Als God er niet zou zijn. Als ons hart aan hem niet zou zijn gewijd. En als zijn leven onder zijn invloed niet zou worden vernieuwd en veranderd. En als onze schuld door het bloed van Christus niet zou worden weggewassen. Dan kun je zeggen, maar we hebben dat evangelie gehoord. Ja, dat hebben we gehoord, al was het alleen al vanmorgen. Maar als je het alleen maar gehoord hebt en het deed verder niks en het werkte verder niets uit. Mensen, dan moet u niet denken dat u dat oordeel kunt ontkomen wat in het slot van het 7e hoofdstuk naar voren is gebracht. Je kunt onder het woord leven, je kunt onder het woord verkeren, je kunt het woord ook nog verstandelijk toestemmen. Je kunt ook nog zeggen, ja, zo moest het eigenlijk. En ik moest eigenlijk dit en ik moest eigenlijk dat. En je bent er van harte mee eens als we tot bekering geroepen worden. En als we geroepen worden om met de zonde te breken en de wereld te verlaten en God aan te hangen en lief te hebben. En je weet dat het is en dat het zo is en dat het daarom ook moet gebeuren. Maar het gebeurt gewoon niet. Het gebeurt gewoon niet. En dan hoef je nog niet eens heel brutaal de wereld in te gaan en met alles te breken en overal afscheid van te nemen. Dat hoeft helemaal nog niet. Je mag rustig tot aan je levenseinde onder het woord van de Heere blijven zitten als je hart maar dicht blijft. Dan komt toch dat moment dat de Heere zegt, ik heb ze weggestormd. Het is niet nodig. Het is niet nodig. Want God is zo groot van goede tierenheid. En er is blijdschap in de hemel over iedere zondaar die zich bekeert. En er is voor iedereen doen aan. Willen we wel dat er wat aan gedaan wordt? Hebben we die God ook wel nodig? Roepen we hem wel aan bij dag en bij nacht? Waken we wel aan zijn poorten? Smeken we het wel van hem af? Heere, ontferm u onzer. Zou de Heere dan niet horen? Een God die deze dingen van zichzelf zegt, die van zijn ijver, van zijn trouw, van zijn waarachtigheid spreekt, zou deze God niet horen, het geroep van ellendigen, nooddruftigen, vergeet God niet. Hij laat ze niet eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet altijd verachten. Houd dan aan en grijp dan moed en rust niet voordat deze heilsgeheimen die de profeet mocht verkondigen, in beginsel ook het geheim van ons leven mag zijn. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. Laten wij samen danken. Heren, laten we uw naam ootmoedig en oprecht mogen danken voor het evangelie dat u ons deze morgen gaf. Het was werkelijk zwart-wit, heren. Het begon met de zwartheid. En wat een zwartheid, wat een diepe zwartheid. Als we op Israël letten, dat hebt u moeten aanzien. Dat hebt u moeten verdragen. Daar hebt u pijn over gehad. Daar heeft de Heilige Geest smarten door ondervonden. En zo is het nou altijd. En zo doen wij u nooit wat anders aan dan smarten en oneer. En ook na ontvangen genade moet dat toch iedere keer weer de belijdenis zijn. Ik wil mijn misdaan, die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Maar heren, daarnaast dat licht, daartegenover dat heil, die bladzij van enkel genade en vrede en goede tierenheid en ijver en waarachtigheid en van alle deugden Gods die gij allemaal te werk stelt en in dienst neemt om uw volk een volkomen verlossing te bereiden en om Jeruzalem te maken de stad der waarheid, der waarachtigheid. Waar gij als de waarachtige God woont en waar een volk woont dat geleerd heeft om naar uw wil te handelen en uw beeld te vertonen. Heren, er is nog veel werk dat verricht moet worden. Zal een zondaar echt de hemel kunnen beërven? Maar u hebt het op u genomen om al dat werk te doen. Vader, Zoon en Heilige Geest, dag en nacht. En u al zoveel eeuwen lang bent u bezig om een bruid te bereiden die waardig is om de bruid van de Heere Jezus te zijn. Heren, wij vragen van u om ogen om de dingen te zien en een hart om ernaar te verlangen en geloof om er deel aan te ontvangen. En wij vragen van u, Heren, heilig zo uw woord aan onze harten. Wilt u geven dat degenen die er naar uitzien en die het maar niet kunnen en durven geloven, een keer moed mogen grijpen. Niet als ze op zichzelf zien, want dan komt er nooit moed. Maar door te zien op u en wie u bent en waarom u het doet. Omdat u bent zoals u bent. God, enkel genade. Heren, ontfermt u zich zo over ons en wilt u uw woord heiligen aan het hart van een ieder van ons. En de onbekeerden beletten om nog langer in hun onbekeerdheid de schouder te onttrekken als uw wet hen opgelegd wordt. De oren te stoppen als uw evangelie hen verkondigd wordt. Het hart te verharden als een diamant als uw boodschap komt. Heere, breng tot bekering degene die onbekeerd zijn. Voordat de dag daar is dat ze worden weggestormd. Heren, laat dat niet gebeuren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 126, het derde vers. Thank you. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.